luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. Nu snel naar mijn gesprek met Robin Gauswaard. Wij gaan het deze komende 6 afleveringen hebben over de oorlog.
Ja.
De oorlog in en om Hilversum heen. En nou, daar is een hoop gebeurd in Hilversum.
Ja, zeker weten. Ja.
Ja.
Hele drukke stad. Of dorp, moet ik zeggen.
Ja, het is natuurlijk een dorp, stad. Ja.
Ja.
Was het toen officieel nog een dorp?
Hilversum is nu nog steeds officieel een dorp.
Oh ja.
Ja, zoals Geraldine van Vrijtag, de historicus uit de Nederhoornse Berg, mooi beschrijft, is... Het was een dorp met stadse problemen.
Oké. Nou, dat is ja, mooi verwoord.
Ja. Ja.
De komende 6 afleveringen hebben wij verschillende de onderwerpen om te bespreken.
Ja.
En de eerste aflevering gaat over de mobilisatie.
Ja, in 1940.
Dus op het moment dat de oorlog begint. Je hebt een onderwerp uitgekozen die... Ja, dat wordt eigenlijk heel persoonlijk. Het gaat namelijk over één persoon.
Ja,
in eerste instantie.
Ja, een... Iemand die geboren is in Kortehoef, een Nederlands militair die gesneuveld is in de meidagen van 1940.
Ja, wat was zijn naam?
Zijn naam is Jacobus Franciscus van Heumen. Geboren in 1907 in, zoals ik zei, Kortehoef. Hij was in 1927 voor het eerst heeft hij eigenlijk deelgenomen aan het Nederlandse leger in zijn dienstplichttijd. En daar heeft hij de rang gekregen van wachtmeester. En zijn functie daar was een foerier. En een foerier, dat was iemand die verantwoordelijk was voor de uitrusting en de bewapening van Nederlandse militairen.
Ja.
Na zijn dienstplicht ging hij weer gewoon naar zijn eigen woonplaats, naar Kortehoef. Om daar zijn normale werkzaamheden te doen.
Wat was hij van beroep dan?
Van beroep was hij timmerman.
Oh ja, oké. Okay.
Ja.
Dus hij is gewoon als timmerman weer aan de slag gegaan na zijn dienstplicht.
Ja, en heeft hij gedaan tot aan augustus 1939. Werd hij opgeroepen voor de algemene mobilisatie.
Ja.
Dat iedere Nederlander van dienstplichtige leeftijd... die werd opgeroepen om zich klaar te maken voor de oorlog tegen Duitsland. En dit was omdat er een hele grote oorlogsdreiging was met Duitsland. En in september 1939 werd dat nog groter omdat Duitsland Polen binnenviel.
Ja.
Dus iedereen was eigenlijk al van bewust dat de oorlog zou komen in Nederland. Het was alleen een kwestie van wanneer. En Van Heumen werd dus opgeroepen. En omdat er zoveel tienduizenden, zelfs honderdduizenden Nederlandse mensen werden opgeroepen, had hij een best wel grote klus als wachtmeester fourier.
Want hij kwam weer terug in zijn oude functie, zeg maar.
Kwam weer terug in zijn oude functie, klopt. Want als je klaar bent met dienstplicht, dan blijf je je functie behouden. En omdat je daar al in getraind was, dan was het veel makkelijker om daar weer in die sporen te
trainen.
Klinkt
logisch,
ja. En hij moest dus heel het land af met de auto om kleding te vinden, onderbroeken, sokken voor zijn eigen groep die hij... moest bewapenen. En daarvoor is hij ook bijvoorbeeld in Hilversum geweest om in Hilversumse winkels onderbroeken te kopen.
Hij kende de weg hier natuurlijk.
Hij kende de weg, hij wist ook de winkels. En omdat het zo druk was in Nederland door die mobilisatie, omdat al die kleding was natuurlijk heel snel uitverkocht, wist hij waarschijnlijk hier goede adresjes om toch wat te kunnen kopen.
Wat mooi, ja.
Ja, op een gegeven moment was hij het zat om fourier te zijn en toen wilde hij weer iets doen als timmerman. En toen werd hij naar Apeldoorn gestuurd. Hij werd naar Apeldoorn gestuurd om kazematten en versterkingen te bouwen.
Wat zijn kazematten?
Ze zijn een soort forten, een soort bunkers. Verdedigingsstellingen die Nederland had. En dat werden allemaal gericht aan Duitsland. Want ze wisten wel ongeveer hoe de Duitsers, als ze binnen zouden komen, waar ze dan binnen zouden komen.
Ja.
En hij ging dus daar werken. Ja, als timmerman.
Bouwvakker, zou ik maar zeggen.
Ja, bouwvakker, ja. Zo kan je het wel
als
noemen.
Timmerman, bouwvakker, ja. Hij is dus gaan helpen met een soort van forten, die kazematten die je zegt, en versterkingen ter verdediging van de...
Ter verdediging van Nederland tegen de Duitsers.
Ja.
Dus dat is aan de... ik denk aan de... Ja, dat moet dan aan de oostkust zijn van... of de oostkant van Apeldoorn.
Ja, oké, ja. Van Heumen heeft ook nog een brief geschreven aan een vriend, begreep ik, hè?
Klopt, ja. Jacob van Heumen die was goed bevriend met Wim Klarenbeek. Die woonde zelf in Ankeveen, een dorp verderop. En Heel bijzonder, die brief heeft hij geschreven op 26 april 1940. Dat is 2 weken voor de inval. Dat hij zeker langs zou komen bij Wim, omdat hij hem al zo lang niet had gezien. Tijdens zijn verlof. En zijn verlof was... dat zou dan zijn in het Pinksterweekend. En in datzelfde Pinksterweekend was de Duitse invasie van Nederland.
Jammer.
En daar is hij dus ook mee omgekomen.
Deze brief heeft Robin in zijn collectie. We hebben Erik Bootsman bereid gevonden deze aan u voor te lezen.
Beste Wim, op den vooravond van de schoonste en belangrijkste dag van uw leven voel ik mij gedwongen u mijn beste wensen dan te bieden. Dat de goede God je deze dag mag zegenen en dat je het geluk dat je op deze dag beleeft nog vele malen in de heilige communie mag vernieuwen. Ook je ouders en je beide zusjes van harte gefeliciteerd met het grote geluk dat je te beurt valt. Ja Wim, deze dag is de grootste van je gehele leven. Misschien besef je het nu nog niet, maar als je eenmaal man geworden bent, dan wel. Ik vind het jammer dat ik die dag niet even over kan komen. Maar met Pinksteren kom ik met verlof. Nu Wim, ontvang met je ouders en zusjes de beste wensen van mij je toegenegen. Jacob.
10 mei 1940 was het zover. De Duitse troepen zijn Nederland binnengevallen. Of binnengedrongen. En toen de Duitse troepen binnenvielen was het natuurlijk complete chaos in Nederland. Omdat het midden in de nacht gebeurde. En dat hadden ze niet verwacht. Van Heumen zat op de Prins Willem 1-kazerne in Apeldoorn en hij kreeg gelijk het bericht, of zijn groep kreeg gelijk het bericht om terug te trekken richting Amersfoort.
Ja.
En toen hij ter hoogte van Hooglanderveen, dat ligt in het aan de bovenkant, dus in het noorden van Apeldoorn.
Ja. Amersfoort bedoel je?
Van Amersfoort.
Ja.
Kreeg hij zijn eigen collega's te zien. Nederlandse militairen die bij Amersfoort gelegerd zaten, die aan de linie stonden te wachten op de Duitsers. Die dachten dat het de Duitsers waren, maar het waren eigenlijk gewoon de groep van Heumen.
Oh, dus de groep van Heumen werd aangezien voor Duitse troepen.
Ja,
dus
klopt.
Die troepen die daar stonden te wachten, die begonnen te schieten op,
klopt,
op de groep van Heumen.
Ja, ze werden beschoten en toen moesten ze uitwijken. Toen zijn ze naar richting Amersfoort gegaan, dus weer richting het zuiden.
Ja.
En omdat Nederland was zo gemaakt dat ze de Hollandse waterlinie hadden. Dus alles was onder water gezet, alle weilanden en zo, zodat het zo moeilijk mogelijk werd gemaakt voor de vijand om langs te komen. En om deze reden had hij zelf ook pech, want hij was helemaal nat gemaakt omdat hij tussen de weilanden moest lopen die helemaal onder water stonden.
Oh ja, ja.
Hij zat zeker tot aan zijn buikhoogte in het water. Toen ze in Amersfoort aangekomen waren, toen kregen ze de opdracht om een spoorlijn te bezetten in Achterveld. Dat is bij Barneveld in de buurt.
Ja.
En dit deden ze ook. De bevolking van Achterveld was op de Pinksternacht van 11 op 12 mei geëvacueerd voor oorlogsdreiging.
Ja.
En ze wisten dat de Duitse troepen daar aan zouden komen. En het was helaas ook waar. De SS-lijpstandaarte Adolf Hitler, de elite troepen van de Duitsers, die kwamen inderdaad aan in Achterveld. En deze waren uitgerust met gewone infanteriewapens. Dus de Duitse standaard troepen met K98's, dat is een Duits model wapen.
Ja.
Gewoon een enkelschots grendelgeweer.
Oh ja.
En ik meen ook kleine kanonnen.
Ja.
Niet van die hele grote, maar gewoon normale. Geen tanks of zo.
Die je
gewoon
kan meetillen, zeg maar.
Die kan meetillen, ja. Of met paarden bewegen of wat dan ook. En hier stond Jacob van Heumen, stond eigenlijk vast in Achterveld met de Duitse troepen die op hun afkwamen. En hij besloot om in de aanval te gaan. Hij heeft met een machinegeweer meerdere Duitse militairen neer kunnen schieten.
Ja.
Ook met als gevolg dat er heel veel militairen ook overleden zijn. Of Duitse militairen vermoord zijn door Van Heumen. Omdat hij met een machinegeweer op een goede plek stond dat ze hem niet aan zagen komen en dan kon hij gewoon schieten. En helaas hebben de Duitsers toen ook hem kunnen raken. En hier is hij dus dodelijk mee verwond.
Yeah, ja.
En toen hij heeft er niet voor
gekozen om zich terug te trekken toen de Duitsers kwamen. Maar hij is met een groep, ik neem aan dat het een groepje mensen was, is hij blijven...
Ja.
blijven zitten en heeft hij geprobeerd de Duitsers af te weren.
Dat heeft hij gedaan. Ja, hij moest het spoorgebied moest hij bewaken en ervoor zorgen als hij, vijandelijke legers tegenkwam of als hij de Duitsers tegenkwam, dat hij zich moest verdedigen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Met als gevolg dat meerdere Duitsers zijn overleden, maar ook helaas van Heumen zelf.
We hebben dat officiële gevechtsverslag hier voor ons. Het is zo gedetailleerd dat wij hier een samenvatting van hebben gemaakt. Erik leest dat nu aan u voor.
Op 10 mei 1940 deden de Duitse troepen een inval in Nederland. De berichten werden ontvangen op de generale staf om 3:50. Het 1e regiment en het 8e escadron gelegerd op de Prins Willem I-kazerne te Apeldoorn kreeg het bevel terug te trekken en vertragingsacties uit te voeren. Door een misverstand trok men zich terug op Hooglanderveen en werd daar beschoten door de eigen voorposten. Die dachten dat het Duitse troepen waren. Hierdoor gedwongen trok men zich terug op Amersfoort, wat hen alle een nat pak bezorgde, omdat men door de waterlinie moest. In Amersfoort aangekomen kreeg het 8e escadron de opdracht de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn te bezetten en verkenningen uit te voeren in Achterveld richting Barneveld. Achterveld was geëvacueerd in de eerste Pinksternacht, 11 op 12 mei. Tegelijkertijd waren er grote Duitse troepen aangekomen. Deze hadden zich ingegraven onder zware druk van kanonnen die opgesteld stonden op de Laan 1914 bij Amersfoort. De mannen van de 16e batterij openden een hevig vuur op de aanstormende Duitsers in de morgen van de 12e mei. Niet lang daarna moest de 6e veldartillerie zich terugtrekken tot achter het Valleikanaal en stonden de huzaren van het 1e regiment alleen tegenover de geweldige overmacht aan Duitse troepen en materieel. Onder zware druk van de Duitse overmacht probeerden de huzaren aan omzingeling en gevangenneming te ontsnappen en individueel zich op hoevenlaken terug te trekken. 4 huzaren trachten bukkend en sluipend over de zandweg de boerderij van Hilhorst te bereiken. Onder dekking van bomen en struikgewas kwamen zij achter de boerderij van Hilhorst terecht. "Hier zijn ze nog niet," zei de wachtmeester. En ze kropen onder de afrastering van de boerderij door. Een van hen stapte er echter overheen en werd getroffen door een Duitse kogelregen. Men verspreidde zich terstond. Van Heumen en enige andere huzaren kwamen in de Kieftkamp terecht en daar bij een viersprong dekten de mannen zich zoveel mogelijk in het terrein. Even later bleef een der huzaren staan, wenkte de andere en zei fluisterend:
"Een groep moffen op de fiets."
Men trok zich terug en ging in dekking. Van Heumen bracht de mitrailleur in stelling, wachtend tot de Duitsers op 50 meter genaderd waren en opende toen het vuur. Onder de Duitsers ontstond een grote chaos en hij legde er een tiental neer. Hij bleef schieten totdat hij zelf door enige schoten werd getroffen en sneuvelde. De anderen moesten zich terugtrekken.
Jaap van Heumen is zojuist gesneuveld. Maar nu ben ik toch wel benieuwd hoe het met mevrouw van Heumen is afgelopen. Terug naar mijn gesprek met Robin. Hij weet hier meer over.
In het Pinksterweekend is Jaap omgekomen.
Klopt.
Ja. Tijdens de oorlogshandelingen. Maar hoe ging dat toen in die tijd met bijvoorbeeld de berichtgeving van dit soort... Ik kan me voorstellen, in de chaos van de oorlog, dat je niet gelijk hoort wat er gebeurt of wat er aan het front gebeurt in ieder geval.
Ja, hier hadden ze even tijd voor nodig. Elke militair, zoals nu, hadden ze een naamplaatje, een doctag. Die werd dan afgebroken en die werd dan naar eentje werd op het... Die bleef op het lichaam van de gesneuvelde militair. En de ander werd naar een soort kantoor gebracht om te registreren wie er is overleden, waar die geboren was en waar die is overleden.
Ja.
Waaronder, dit is natuurlijk ook gebeurd bij Van Heumen. Nederland heeft zich overgegeven op 15 mei. En de vrouw van Jaap, die heeft die wachtte op een teken. Maar... Of hij nog leefde, maar daar kwam ze niet achter. Dus zij is naar rond 23 mei is zij met de fiets naar Huis ter Heide gefietst. Dat is bij Zeist in de buurt. Want daar woonde de vrouw en de man van de. Of daar woonde de vrouw van de commandant van Jacob van Heumen.
De baas van Heumen woonde in Huis ter Heide.
Ja, okay. Ja, dat wist zij toevallig. En blijkbaar was mevrouw Melik, dus dat is de vrouw van de commandant, die was net bevallen van een zoon. En Gerda, de vrouw van Jacob van Heumen, die vroeg aan mevrouw Melik, weet u waar mijn man is?
Ja.
En zij wist het niet. Dus zij vroeg, zij ging zelf ook op onderzoek uit bij de eenheid om meer te vragen en meer te weten te komen. En wat blijkt is dat zowel Jacob van Heumen en meneer Melik allebei zijn overleden in de meidagen.
Ja.
Dus het waren allebei twee weduwen.
Dus dat hoorden ze, ja, zeg maar, 8, 9 dagen later pas.
Ja.
Hoorden zij van via de vrouw van de commandant van, ja, van Heumen.
Klopt.
Dat haar man was overleden.
Ja, want het was complete chaos in het Nederlandse leger. En ook überhaupt in Nederland. De regering was gevlucht. De Duitsers, een vreemd leger, hadden het net overgenomen. Ja, en er moesten heel veel dingen geregeld worden. En ze moesten even de tijd nemen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse militairen die overleden waren geregistreerd stonden.
Ja.
Of überhaupt naar huis konden die nog leefden. En ja, ze is er dus bijna 10 dagen later pas achtergekomen dat haar man is gesneuveld.
Jemig.
Ja, en ze is er gelijk heen gegaan toen ze het heeft gehoord.
Ja, ze is naar haar man gegaan. Wat heeft ze gedaan?
Ja, Gerda van Heumen is naar Achterveld gegaan, waar Jacob van Heumen is gesneuveld. Toen heeft ze daar gesproken met een boer die hem begraven heeft. En hij heeft hem begraven op een begraafplaats, wat eigenlijk bedoeld was voor zwervers. Gewoon een goedkope plek. En ze wist in ieder geval, hier ligt mijn man.
Ja.
En daar kon ze dus afscheid van nemen op haar manier.
Ze had hem gevonden in
ieder
geval.
Ze had hem gevonden, dus dat was voorbij. En later heeft ze via de Kamer van Koophandel, die heeft geregeld dat er een, dat was toen nog door de schaarste, of door de chaos van de oorlog, had ze een veewagen via de Kamer van Koophandel geregeld, via een boer. En die heeft Van Heumen opgegraven en gereden naar Schravenland, waar die weer is herbegraven.
Oké.
Ja, en tot de dag van vandaag ligt Van Heumen nog steeds in Schravenland. In plaats van op de Grebbeberg, zoals de meeste Nederlandse militairen liggen.
Ja, is dat een militair graf?
Ja, dat is een militair graf. En dat wordt onderhouden door mensen uit Schravenland zelf.
Oh, wat mooi.
Ja, alle gemeentes in Nederland hebben de keuze gekregen. Gaan wij voor de eigen oorlogsgraven zorgen of gaan we ze bergen of herbegraven in op de Grebbeberg, bij de militaire begraafplaats. En de historische kring van Schravenland heeft er zelf voor gekozen om Van Heumen hier te houden en zij onderhouden het graf tot de dag van vandaag.
Wat mooi.
Ja.
Dus dat kun je nog bezoeken als je dat
ja,
zou...
Ja, dat is nog te bezoeken. Ja, en er zit een Nederlandse helm op zijn graf. Het is zijn helm niet meer geweest, die is weggehaald.
Ja.
Er zat ook een sabel van hemzelf, maar die is ook weggehaald omdat kinderen daarmee gingen spelen. Dat was voor de veiligheid. Die helm is ooit helaas gestolen, maar er is nu een vervangende helm geplaatst en die wordt ook onderhouden. Even als graf wordt schoongemaakt, bijgehouden, bloemetjes gelegd. Zoals het hoort.
Ja. Een bizar verhaal.
Wat ook nog heel bijzonder is dat de commandant van Van Heumen, meneer Melik, zijn zoon is precies op de dag dat hij overleed, is hij geboren. Heel tragisch, maar
ja. Want de vrouw van Van Heumen is natuurlijk op zoek gegaan naar haar man. En daar was net het kind geboren.
Ja, klopt.
En dat is dus dat is geboren op de dag.
Op de dag dat hij
zijn
overleed.
Vader
overleed. Ja.
Dat moet ook een...
Ja, dus gelijk vaderloos.
Bizar.
Ja.
Dat is echt een ongekend toeval natuurlijk ook. Maar...
Ja, verschrikkelijk.
Nederland is gecapituleerd. De capitulatie is natuurlijk landelijk.
Ja.
Dus Nederland gaf zich over.
Klopt.
Dat was...
Op 15 mei 1940.
Oké, maar en dan vlak voor die capitulatie was er ook nog van alles te doen in Hilversum.
Ja, zeker. De belangrijkste gebeurtenis wat er in de oorlog tijdens de meidagen gebeurde in Hilversum, speelde zich af op het NSF-terrein. Het terrein van de Nederlandse seintoestellenfabriek. Een gigantische fabriekencomplex het zegt het al, de Nederlandse seintoestellenfabriek. Deze maakte radio's voor iedereen, in nationaal en internationaal.
Ja.
De NSF had op het terrein 3 hele grote zendmasten staan, die de hele wereld konden ontvangen, van New York tot Tokio. En Het Nederlandse leger wilde voorkomen dat de Duitse bezetter hier gebruik van kon maken. Dus ze hebben ervoor gezorgd dat deze zendmasten werden opgeblazen. En de Nederlandse leger die op het terrein stond om de boel te bewaken tegen sabotage, stond onder leiding van kapitein Korndorfer. En hij heeft ook uiteindelijk de zendmasten gepoogd op te blazen.
Ja.
Dit is niet helemaal gelukt.
Oh.
Ja, heel stom. Maar een van de zendmasten die kwam neer op een rijtjeshuis op de Meteorenstraat.
Oké, dus hij is wel omgevallen. Dus
hij is wel omgevallen.
Dat is gelukt.
Dat is gelukt.
Alleen de plek?
De plek was ongelukkig. Ja, het is op een rijtjeshuis gevallen. Deze was wel geëvacueerd. Dus er zijn geen doden gevallen, zover ik weet. En ja, door de schade stonden er overal brandjes. En de luchtbeschermingsdienst van de NSF zelf, de bedrijfsbescherming, die was aanwezig om de brandjes te blussen.
Ja, hier zijn nog wel beelden van en zo, hè?
Ja, er kunnen is een hele mooie fotoserie gemaakt van de nasleep. Waaronder ook het rijtjeshuis dat is kapot is gegaan. En deze fotoserie staat op de website.
Bij jullie op de website?
Ja, op hilversumindeoorlog.nl.
Hilversumindeoorlog.nl. Dus die torens zijn opgeblazen 14 mei? In de nacht van 14?
Ja.
Op 15 mei?
Nee, 13 op 14 mei in de nacht.
Dus... Oké, in de nacht van 13 op 14 mei zijn die torens opgeblazen.
Ja.
Ook dat frontverslag heeft Robin hier voor ons neergelegd. Deze heb ik ook moeten samenvatten, omdat het weer zo gedetailleerd is. Luister maar.
Op 13 mei om ongeveer 16:30 werd mij een telefonische mededeling verstrekt door mijn tweede luitenant IJsma, die commandant was van het gebouw van de telefooncentrale. Dat hij de mededeling had ontvangen van kapitein van 't Woud dat dien avond de zender zou worden vernield. Om ongeveer 2100 uur verscheen een tweede luitenant van de genie met een onderofficier en een korporaal van de genie om de ladingen te doen aanbrengen. Dit was om ongeveer 22:30 goed. Inmiddels was de militaire telefooncentrale in Hilversum verwijderd en het garnizoen, op mijn detachement na, uit Hilversum teruggetrokken. Toen mij gemeld werd dat de ladingen aangebracht waren, heb ik dit medegedeeld aan mijn commandant. Ik kreeg opdracht met de vernieling te wachten tot bevel of alle verbindingen verbroken waren. Inmiddels kwam een opzichter van fortificatie mij mededelen dat hij op last van de commandant 7e divisie den zender moest vernielen. Ik heb toen mijn detachement onder den oudste luitenant laten vertrekken. Achter bleven op de NSF de sergeant en de korporaal met de vernieling belast. En de twee sergeanten die met het detachement van de spoorwegtroepen waren meegekomen. Bij de telefooncentrale bleef de tweede luitenant IJsma achter, die de kabels van de radiocontrolekamer zou vernielen. Inmiddels was ook de burgemeester en het hoofd van de politie gewaarschuwd van het op handen zijnde gebeuren, waarop de woningen in de omgeving van het fabriekscomplex ontruimd werden. Althans, volgens de mededelingen door mij ontvangen. Om 1 uur op 14 mei kwam het telefonisch bevel van de chef van de staf Oostfront Vesting Holland om te vernielen. Waarna achtereenvolgens de zendinstallatie, de mast van 40 meter, twee masten van 60 meter en twee kleinere masten van de Philips Omroep Holland-Indië-zender vernield werden. De grootste mast is gevallen op een perceel in de Meteorenstraat. Een mast van 60 meter, de noordelijke, op de fabriek. En de andere mast van 60 meter langs het gebouw. Het detachement, dat uit twee delen bestond, was inmiddels van de verzamelplaats en den vaartweg vertrokken en via Vreeland en Loenen naar Loenersloot gereden. Met veiligheidsmaatregelen, onder dekking van duisternis en mist. Evenwel zijn enige auto's nog onder mitrailleurvuur geweest van een vliegtuig in de buurt van Loenen die de kolonne beschoot. Er zijn daarbij, in mijn detachement, geen doden of gewonden gevallen. Om 1:30 op 14 mei was de vernieling volbracht en zijn de drie sergeanten en de korporaal met mij in mijn wagen teruggereden.
Ik heb ook ooggetuigen gesproken voor deze podcast. Dit zijn...
Adriana.
Ik heet Freek Gerritsen.
Toon Strang.
Deze mensen zijn nu rond de 90. Zij hebben nog levendige herinneringen aan de oorlog in Hilversum. En zij kunnen u het eerste hand vertellen over de onderwerpen waar ik met Robin over spreek. Aan het woord ooggetuige Toon Strang.
Ja, ik heb het wel gehoord, ja.
Ja.
Ja, met mijn ouders heb ik toen, of met mijn moeder, we hebben een trapkast, onder de trap dan, hè, zo gezegd. En daar moesten we ons verstoppen. Ja, waarom? Weet ik ook niet. Maar ja, het kon gebeuren, want uiteindelijk lag hij ook boven op het huis.
Ja.
Dus hij had ook de andere kant al kunnen vallen, naar ons natuurlijk dus.
Want je dacht de volgende dag, ik ga
kijken, ja. Ja.
En hoe vond je...
Vind je interessant, hè?
Ja.
Als kind zijn.
Ja.
Ja. Dat vind je interessant.
Eén dag later capituleerde Nederland. Maar nu ben ik toch benieuwd naar Hilversum. Waarom wilden die Duitse troepen zo snel naar dit mooie dorp? Robin heeft een antwoord. Terug naar de keukentafel.
15 mei werd de capitulatie getekend.
Klopt.
Door de generaal...
Generaal Winkelman.
De Nederlandse generaal Winkelman.
Ja. Hij heeft van koningin Wilhelmina het hoogste bevel gekregen. En toen zij gevlucht was naar Engeland met de regering, was hij eigenlijk echt de baas van Nederland. Heel kort.
Heel kort.
Ja.
Nou, hebben wij een militaire leider gehad?
Een soort van wel, ja. Ja. Zo kan je het wel noemen. Ja, en hij heeft de capitulatie getekend en toen werd hij gevangen genomen door de Duitsers.
Oké.
Okay. Ja. En,
maar goed, dus Nederland was gecapituleerd. We waren onder Duits
bewind.
Bewind.
Ja.
En dan Hilversum.
Ja, nee, de Duitsers kwamen ook op 15 mei 1940 Hilversum binnengereden.
Direct?
Direct, ja. Ze moesten zo snel mogelijk naar de AVRO-studio toe op de Schravenlandseweg. En dit komt omdat de AVRO-studio vol zat met geavanceerde radioapparatuur die de Duitsers heel goed konden gebruiken voor hun eigen propagandadoeleinden. En ze hadden verwacht dat de Nederlandse overheid of misschien zelfs de Nederlandse leger of misschien zelfs burgers deze apparatuur zou vernietigen, saboteren of verstoppen. En dit bleek niet het geval. Het hogere bewind van de AVRO-studio stond praktisch klaar om de sleutels te overhandigen. Hm. Want ze hoopten dat ze zelf ook gewoon door konden gaan onder Duits bewind. In plaats van
met hun eigen uitzendingen.
Met hun eigen uitzendingen, met hetzelfde personeel en wat dan ook. En
hoe is dat afgelopen? Heb je daar enig idee van?
Nou, dat is... de Nederlandse omroep werden alle losse omroepen, de AVRO, NCRV en wat dan ook, werd allemaal gefuseerd tot één grote Nederlandse omroep. En dat was eigenlijk een hele foute omroep. Sowieso werd de omroep ook, toen het nog de AVRO was, gezuiverd van Joodse mensen, zoals dat heet.
Ja.
Alle Joodse mensen werden gewoon gelijk ontslagen of zo snel mogelijk ontslagen. En iedereen met communistische ideeën of andere ideeën dat los stond van de Duitsers werd ook... We moesten ook zo snel mogelijk weg. En de NSB kreeg de volledige overhand bij de Nederlandse omroep door Willem Herwijer, dat was de directeur. En die maakte er een volledige NSB-omroep van.
Zo, ja.
Ja, tot aan 45. En toen werd het weer normaal.
Ja. Dankjewel, Robin. Wij sluiten deze podcast, of eigenlijk alle podcasts, af met een gedichtje. En het gedichtje is van mevrouw De Bruin. Mevrouw De Bruin was kind in de oorlog. En zij had een poëziealbum. Daar schreven haar vriendjes, vriendinnetjes, ooms en tantes schreven daar allerlei mooie gedichtjes in. Zo ook haar vriendin Liesje Doorsom.
En ik meen dat ze uit Suriname kwamen. En wie dat nou geschreven heeft, het kan ook dat vader of zo het geschreven heeft. En dat zij het in mijn album heb gezet, dat weet ik ook niet.
Mevrouw De Bruin heeft het gedichtje altijd bewaard. En leest het graag aan u voor.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè?